Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier te treffen en met elkaar het woord van God te openen. En u ziet hier op het scherm geprojecteerd waar het vanmorgen over gaat en waar ik heel graag eens uw aandacht voor wil vragen. Een onderwerp dat mij de laatste tijd nogal heeft bezig gehouden. Ik heb heel vaak over deze vraag nagedacht en ik weet zeker dat er hier mensen in de zaal zijn die dat aanspreekt, omdat velen hier toch wat verlegen mee zijn. Het onderwerp van gebed. Juist van de week las ik in een blad nog een uitspraak van iemand die zei: ik ben nog nooit iemand tegengekomen die tevreden was over zijn eigen gebedsleven. Ik denk trouwens dat als je het op die manier benadert, dat je verkeerd instapt, want het gaat niet over ons gebedsleven, maar wel om een andere vraag. En dat is: hoezo bidden? Nou, ik wil daar graag eens een aantal schriftplaatsen voor lezen met u. En ik beperk mij vanmorgen tot de brieven van de apostel Paulus. En daarin beperk ik me trouwens ook nog enorm. Het is een selectie, een aantal schriftgedeelten die antwoord geven op de vraag die hier zo kort in twee woorden staat geformuleerd. Hoezo bidden? En de verlegenheid waar ik het over had, die is heel begrijpelijk. Het is een verlegenheid waar de apostel Paulus ook over spreekt. En ik vind dat altijd heel kernachtig geformuleerd, zoals hij dat doet in Romeinen 8. Maar Paulus, heel kort, maar zo duidelijk, zo trefzeker aangeeft wat het probleem vaak is met bidden. En dat zijn deze woorden. En het is midden in het betoog, dus ik knip er gewoon wat uit. Daar schrijft Paulus: wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Letterlijk staat er: wij weten niet wat we bidden zullen naar wat moet zijn. Zoals God de dingen gepland heeft, zoals de dingen zullen gaan, dat weten we helemaal niet. Daar hebben we geen idee van. Ja, we hebben wel onze wensen daarover natuurlijk. Maar we voelen allemaal wel aan dat de wens die wij hebben, ongeacht op welk niveau zich dat bevindt of over welk onderwerp dat gaat, dat kunnen talloze aardse omstandigheden zijn. Meestal is dat zo, per slotverrekening. Wij zijn echt van die aardse mensen. We hebben het over financiën of over de familie of over de gezondheid. Er zijn wensen te over. En dat kan zeer nijpend zijn. Maar we weten en we voelen wel aan dat je God kunt bidden, maar je weet niet naar hoe het moet zijn. Hoe naar dus bidden naar behoren. Wat moet je nou bidden? Dat weet je niet. Je kunt God vragen, maar je weet niet wat zijn wil daarin is als het gaat om de aardse omstandigheden. Nou moet u even doorlezen in Romeinen 8. Ik sla even een paar woorden over en dan komen we in vers 28. En dat contrast moet je even goed op je laten inwerken. Dus in het voorgaande vers, dus in vers 26 had hij geschreven: wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. En vervolgens zegt hij: wij weten wel. Ik leg het expres even dat accent nu. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen, dat plan dat hij heeft, geroepenen zijn. Dat wist Paulus in elk geval wel. Wat hij bidden moest naar behoren, wist hij niet. Hij weet wel dat wat er ook gebeurt, hij spreekt over alle dingen, alles wat er plaatsvindt, een mooi woord hè, alles vindt plaats. Er is een plaatser die de dingen een plek geeft. En alles vindt zo zijn plaats omdat er één iemand is die dat allemaal dirigeert. Gaat volstrekt boven ons voorstellingsvermogen uit, maar zo wat, we zijn maar mensjes. Maar de wetenschap, wat is een wetenschap? Het is geen gevoel, wij weten niet wat we bidden zullen, maar we weten wel, althans dat kunnen we weten, want er is een God, wat zeg ik, er is één God, één plaatser, die alles wat er gebeurt. In het gans heelal, maar pak het dan eventjes wat beperkter. Gewoon in jouw leven, in ons leven, een plek geven. Hij doet het allemaal meewerken ten goede. Let op wat er staat. Er staat niet dat alles wat wij meemaken zo goed is, of dat wij dat goed beleven. Dikwijls niet. Dat is juist de aanleiding waarom wij bidden, maar we weten niet wat we moeten bidden. We weten één ding wel, en dat is, hij doet het allemaal meewerken. Wat er ook gebeurt in je leven, uiteindelijk is het dus het allerbeste wat er gebeurt. Waarom? Wel, God doet het meewerken naar het goede. Dat wil zeggen, dat plan, dat doel, zo moet ik het zeggen, dat doel wat hij zich gesteld heeft, het draagt er allemaal aan bij. En er kunnen er talloze minnetjes in ons leven zijn. Ik houd er altijd van om er zo aan te denken. Er kunnen allerlei minnetjes in ons leven zijn. Of grote minnen, negatieve dingen. Ja, maar het is een momentopname. Een min is geen min. Zo beleven wij het. Het is een plus die nog niet af is. Kijk er zo eens tegenaan. Daar gaat die streep verticaal nog doorheen. En als ja, van boven dus. Als die lijn van boven er nog doorheen gaat, door dat negatieve, om even in de metafoor te blijven, dan is die min, ja, die is blijven staan, maar het is ineens geen min meer, het is een plus geworden. Er bestaan dus voor hen die God liefhebben, dat wil zeggen een God kennen en hem daarom ook liefhebben, want als je weet dat er een God is, dan heb je hem ook lief. Dat is zo geweldig om hem zo ook te eren in je leven. Om hem lief te hebben. Alles te geven wat, ja, wat hem toekomt. Wel, degenen die God lief hebben, die weten dat er geen minnen zijn. Alleen maar plussen die nog niet af zijn. Kijk, en nou komen we eigenlijk al op het eerste antwoord. Als we nou niet weten wat we bidden zullen naar behoren. Als het gaat om de aardse omstandigheden. Ik ga het straks hebben over wat we wel weten wat we kunnen bidden. Maar nu eventjes over de dingen waarvan we niet weten wat we bidden zullen naar behoren. Weet je wat je dan het beste kunt doen? Gewoon dank God op voorhand. Hoe de dingen moeten zijn weet je niet. Maar je weet wel dat de dingen waar je misschien zo moeite mee hebt. Die wij als zo pijnlijk of als negatief ervaren in ons leven, die zijn niet negatief. Het is een godsgeschenk. Het maakt deel uit van dat plan dat hij heeft met deze hele schepping en dat doel dat hij zich gesteld heeft. En er gaat niks mis. Nou, als dat nou waar is, gewoon voor die negatieve dingen. En ja, ik zeg het maar even in het algemeen, omdat ieder voor zich hier op deze plaats daar weer iets anders bij denkt. Maar we kennen dat allemaal wel. Dingen die we als een gebrek ervaren, of als een handicap, een moeite in ons leven. Misschien waar uw buurman of buurvrouw geen idee van heeft, maar u kent het. Die minnen, dat zijn plussen. En daar kun je op God, als je weet dat er één God is, kun je hem nu al voor danken. En dan wordt dat bidden, dat niet weten waarvoor we bidden, dat verandert, wordt getransformeerd in danken. Waarom zouden we bidden? Voor al die aardse omstandigheden. We weten toch niet hoe het moet zijn, maar we weten wel dat we hem daarvoor kunnen danken. En ik zal u een voorbeeld geven. En daarvoor gaan we naar dat schriftgedeelte toe, naar wat we zojuist hebben gelezen. En daar, ja, het is wat lastig om dat zo kortweg te zeggen, maar ik zal toch een poging doen om het in een paar woorden even samen te vatten. Paulus heeft juist in het voorgaande verteld over de conflicten die daar waren in Korinthe en er waren andere boodschappers. Hij had de boodschap van genade neergelegd, van vreugde en nu ja, waren daar andere leraren binnengekomen en die hadden de genade veranderd. Dat zie je altijd weer, dat zie je in de Galatenbrief, je ziet het in de Colossensebrief, waarbij men niet bleef staan in die genade die Paulus heeft verkondigd en mocht verkondigen onder de natie. Daarbij kwam in Korinthe ook nog eens een keer dat Paulus in een persoonlijke strijd verwikkeld was geraakt. Nou, gewoon omdat hij persoonlijk werd aangevallen. Eigenlijk gaan die hoofdstukken daar ook over. En dan gaat Paulus soms, hij excuseert zich. Hij zegt, ik ga nu even heel, ik spreek als een dwaas. En dan gaat hij ook dingen schrijven. En denk je, dat is ook vreemd. Ja, maar hij had zich al geëxcuseerd. Ik schrijf ook als een dwaas. Hij houdt zich als het ware op het niveau van de Korintiërs, waar zij zich op bewogen. Daartoe had hij zich verlaagd. Afijn. Dan gaat hij spreken in dat hoofdstuk, en we hebben dat zojuist gelezen, over een ervaring die hij 14 jaar daarvoor had gehad. Hij was ooit opgetrokken geweest en hij zegt, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam. Hij zegt, God weet het. Hij zegt, maar ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. Hele interessante uitdrukking, ik ga daar nu verder niet over hebben. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel, naar het paradijs van God, zegt hij. Zo noemt hij dat dan ook. En hij zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Waar hij aan toevoegt, die het een mens niet geoorloofd zijn te spreken. Waarbij ik dan altijd me de vraag stel, niet geoorloofd, door wie? Niet? Mag ik het van God niet? Of mag ik het niet van mensen vertellen? Eerlijk gezegd neig ik naar het laatste. Ik kan het niets bewijzen, dat geef ik toe. Maar dat je zulke geweldige dingen heeft hij gezien. Hij zegt, en het wordt me belet om het te vertellen. Afijn. Hij schrijft soms wat cryptisch in dat gedeelte. We gaan er nou allemaal niet op in. Ik wil namelijk naar mijn punt toe. Hij zegt, ik heb zo'n ervaring gehad. Met recht zo verheven. Ik zeg dat expres even zo. Want dan begrijp je ook waarom hij dan in het zevende vers van 2 Korinthe 12 zegt. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ja, hij had zo'n verheven ervaring gehad. Dat je zou makkelijk een persoon worden die gaat zweven. Maar ook op de anderen neerkijken die dat allemaal niet kennen. Paulus had dingen gezien en ervaren en beleefd. Ja, die zo met recht bovenmenselijk zijn. Zo ongelooflijk heerlijk en rijk. Nou, en dan schrijft hij, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in, of eigenlijk staat er voor het vlees gegeven. Oh, dat is een onderwerp apart. Er zijn hele dikke boeken, een hele bibliotheken maak ik me sterk zelfs over geschreven, over wat die doorn voor het vlees nou van Paulus is geweest. Men denkt vaak aan een fysieke kwaal. Ja, men heeft er alles in geprojecteerd. Juist omdat Paulus het niet zegt, kan je er eigenlijk alles in plaatsen, in projecteren. En men projecteert vaak ook hun eigen probleem daarin. Maar goed, als u het mij vraagt, u vraagt het mij niet, maar ik sta hier, dus ik kan het zo zeggen. Ik denk dat ik weet wat het is. Weet u wat, ik denk dat die doorn niet in zijn vlees, maar voor zijn vlees, voor zijn ego. Want die betekenis heeft het woord vlees ook. Die doorn voor zijn vlees, dat was een engel des Satans. Dat denk ik. Staat er namelijk bij. Ja, de metafoor is een doorn voor zijn vlees. Het was niet letterlijk een doorn, het was ook niet letterlijk zijn vlees, maar een doorn voor zijn vlees. En dan legt hij het uit, het is een engel des Satans. Alleen, ja, we hebben dan, dat zijn van die wazige woorden ook weer geworden. Maar als je het even gewoon letterlijk neemt, een engel is een boodschapper. Dat hoeft niet een hemelwezen te zijn, dat kan wel. Maar in wezen, het is gewoon een boodschapper. De verspieders in Jericho, daarvan lees je ook dat het engelen waren. Boodschappers. Goed, een engel des Satans, Satan is een tegenstander, dus een boodschapper van Satan, van de tegenstander. Dat is hem. En die maakten het Paulus zo moeilijk. Eerlijk gezegd denk ik aan iemand daar in de gemeente van Korinthe, of in ieder geval in de nabijheid van Paulus, die hem een slag in het... die dingen vertelde die voor hem een slag in het gezicht waren. Die hem met vuisten sloeg. Wellicht. Maar nou ga ik echt fantaseren. Wat ik tot dusver heb gezegd, kan ik vrij hard maken omdat het zo staat. Naar mijn bescheiden mening. U mag daarover denken zoals u wil. Afijn. Die boodschapper van de tegenstander, dat was iemand daar in Korinthe wellicht. Maar in ieder geval een boodschapper die hem een slag in het gezicht aanbrachte. En hem van dingen betichtte. Wellicht gewezen hebben op zijn verleden. Maar in ieder geval, het was buitengewoon zwaar. Hij heeft het als een doorn voor zijn vlees ervaren. Buitengewoon pijnlijk, dat is een ding wat duidelijk is. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn voor het vlees gegeven. Een boodschapper van de tegenstander. Om mij, hij noemt zijn naam niet. En hij zegt, het is een boodschapper van de tegenstander. Misschien hebben de Corinthiërs wel geweten van, oh, hij bedoelt wellicht die. Maar Paulus, hij zegt het cryptisch, hij zegt het ook heel discreet en noemt geen namen. Een boodschapper van de tegenstander om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Opdat ik niet zou gaan zweven en omdat ik niet op anderen zou neerkijken. En dan schrijft hij, 3 maal heb ik de Heere hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. Die boodschapper dus, hè, die het hem zo moeilijk maakte. Die dingen tegen hem zei, boodschapte, die een slag in zijn gezicht waren. Die zo als een doorn voor zijn vlees zijn ervaren. En hij zegt, ik heb 3 keer de Heere gebeden of hij van mij, die boodschapper dus, van mij zou aflaten. Kijk, hier zie je nou een voorbeeld van waarbij Paulus zelf ook dingen bidt voor aardse omstandigheden. Als iets wat hij wat voor hem een doorn voor zijn vlees was. Je zou zeggen van, nou ja, dat is toch logisch dat je daar God voor bidt. Ja, maar hij wist niet wat hij moest bidden naar behoren. Naar wat moest zijn. Want hij geeft hier feitelijk zelf ook al het antwoord, mede omdat dit natuurlijk achteraf ook is, dat hij dit zo beschrijft. Hij zegt, het is mij gegeven. Het was negatief in zijn beleving, ja. Maar het was juist positief, want het zou hem klein houden. En ik geloof trouwens dat dat in het algemeen ook de eerste les is van de problemen in ons leven. Het houdt ons klein. Nederig. Zodat je niet te zeer verheft. Niet neerkijkt op de andere mensen. Verbeeld je nou maar niks. Als, zoals Paulus in dit geval, je had geweldige dingen gezien. Ja, maar het was hem ook maar van God gegeven. En als je dat dan mag kennen en mag beleven, mag zien. Daaruit, hij heeft het verkondigd. Het was hem niet geoorloofd, maar hij heeft het verkondigd, die rijkdom. Dat is genade. Dat is gewoon genade. En hij werd klein gehouden. Dat is zo mooi. En die handicaps en die negatieve dingen, kijk er zo eens een keer zo tegenaan. Je kunt de Heere natuurlijk bidden en dat lijkt ook heel vroom. Weet je wat? Heere, neem dat van mij af. Maar heb je hem wel eens een keer gedankt daarvoor? Dat is uiteindelijk de les van deze geschiedenis ook. Van deze verse die Paulus hier zo optekent. Want lees maar wat het antwoord is dat God hem geeft. En hij heeft 3 keer tot God gebeden, of die boodschapper van hem zou aflaten. En dan, en hij, dus de Heer zelf, heeft tot mij gezegd, mijn genade, dat is het antwoord, hè, mijn genade is jou genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Nou, en dan, ik projecteer het nu niet meer, maar we hebben het zojuist gelezen. En dus Paulus' conclusie is, hij zegt, dus roem ik alleen maar in zwakheden. Als het nou werkelijk waar is, als het echt is geen theorie, hè? Als het over theorie is, is het gewoon geleuter, dus, ja, daar heb je niks aan. Het gaat erom, dat dit de praktijk is, dat je die doorn voor je vlees, die negatieve dingen, dat je God daar kun je natuurlijk voor gaan bidden. Er is niks mis mee, ik zeg helemaal niet, dat is verboden. Dat was ook niet het antwoord dat Paulus kreeg. Maar de Heer gaf hem wel liet hem wel een hogere weg zien. Hij zegt, mijn genade is jou genoeg. Wees er nou gewoon van overtuigd dat wat er op jouw levenspad komt, dat komt van boven en dat is afdoende. Dat volstaat. Dat is meer dan genoeg. Dat was het antwoord dat Paulus kreeg. En dus zegt Paulus, ja, dus waarom zou ik nu nog bidden voor al die dingen, voor zwakheden? Wij zeggen dan van, Heer, neem die moeite van mij af. Had Paulus ook gedaan. Maar hij had geleerd om dat gebed maar te stoppen. Stoppen met dat bidden. Dat bidden zou danken worden. En die problemen, dat zijn zegeningen. En Paulus zegt, ik roem. Nou, het zijn woorden die ik niet eens in mijn eigen mond kan nemen. Zover ben ik, zeg maar, nog niet. Zoals Paulus dat in zijn leven heeft ervaren. Voor Paulus was dit geen theorie. Hij zegt, ik zal zelfs roemen in vervolgingen, in verdrukkingen, benauwdheden. Wat noemt hij allemaal niet? Nou, hij geeft een hele rits van voorbeelden ook in deze hoofdstukken van 2 Korinthe. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. En Paulus, wat een man zeg. Wat een, ja, dat klinkt als persoonsverheerlijking, maar zo bedoel ik het niet. Wat heeft God in zijn leven kunnen doen? En de Heer heeft hem klein gehouden. En zelfs daarvoor, wat zo pijnlijk was, daar heeft hij God voor leren danken. Waarom? Gods genade is genoeg. Dat was waar voor Paulus, dat is ook waar voor ons. En dat bidden, dat verstomt. En dat wordt danken. Je gaat opzien naar boven. Want er gaat nooit iets mis. Alles heeft betekenis in jouw leven. En als jij zegt van ja, maar er zijn een heleboel dingen die niet oké zijn met mij. Ja, maar weet je, als je het antwoord van God kent, van zijn woord, dan zeg je, dan leer je dat het oké is, dat er dingen niet oké zijn. Ja, dit is hogere wiskunde. Hoezo? Dus dat gaat goed. Het gaat dus heel goed. Als er allerlei dingen zijn van ja, dat ontbreekt nog aan mij. Prachtig. Dank God, want hij houdt jou klein. En dat is des te beter. Om allerlei redenen. Ik neem u mee naar nog een ander Bijbelgedeelte. Want ik zie dat de klok verder tikt. En ik wilde nog naar twee gedeelten in Efezebrief. Efeze 1. Daar heeft Paulus in dat eerste hoofdstuk, men noemt dat wel eens een keer terecht, de schatkamer van God. Daar worden zulke geweldige dingen uitgestald zoals Paulus, dat aan Paulus is geopenbaard. De rijkdommen, ik geloof dat er in de NBG-vertaling ook boven dat gedeelte staat, de rijkdom der uitverkorenen, als het benieuwd is. Dat wat onze schatten zijn in Christus. En Paulus heeft daar het een en ander over verteld. Geweldig, dat passeren wij nu allemaal, want nu komen we aan in vers 15. Als Paulus dat allemaal heeft beschreven, kort weg, maar zo ook overlopend in allemaal superlatieve lange zinnen. En soms gaat het je echt duizelen. Maar dat is precies Paulus' beleving ook. Onuitsprekelijke dingen. Het was haast niet uit te spreken. Zelfs op te tekenen was moeilijk. Zo, maar dat voel je, ja, dat voel je meteen bij binnenkomst al van, dit is zo sprankelend. Hier is iemand aan het woord die dingen gezien heeft, met recht, dingen gezien, dus dingen geopenbaard zijn, die zo machtig zijn. Nou, en nou gaat hij bidden. Let maar op. Nou ja, hij zegt in vers 15, daarom houd ook ik, gehoord hebbend van uw geloof in de Heer Jezus, en van uw liefde voor al de heiligen. Daar had Paulus dus van vernomen. En hij zegt, ik hou niet op voor u te danken. Dat is heel karakteristiek voor Paulus geworden. Hij begon altijd met dankzegging. Waarom? Ja, iemand die leeft uit genade, die krijgt om niet, en in, niet in beperkte mate, nee, genoeg. Meer dan genoeg. God voorziet in al je behoeften. Wees in niks bezorgd. Ja, dat is maar makkelijk, krijg ik altijd horen. Ik vind het altijd leuk, want ik vind het een geweldige aanbeveling. Dat is maar makkelijk, precies, maar daarom is het ook evangelie, mensen. Want er wordt zo graag moeilijk gedaan. Ik denk wel eens juist door christenen. En dan zeggen we hebben een evangelie. Nou, als het een evangelie is, dan betekent dat dat God van ons een last afneemt. En dat betekent dat hij ons vreugde geeft. Hij voorziet. En dus danken wij hem gewoon. En dat deed Paulus ook voor deze gelovigen te Efeze. Of, nou ja, dat is nog een ander verhaal. Maar in ieder geval, hij hield niet op te danken. En dan schrijft hij erbij, u gedenkende bij mijn gebeden. Haha. Dus toch gebeden. Ja, maar moet je eens opletten. En dit is het gebed wat ik altijd aantref bij de apostel Paulus. Geen gebeden voor zichzelf. Ja, 2 Korinthe 12. Maar daar schrijft hij juist dat hij afgeleerd heeft voor die aardse omstandigheden te bidden. En dat hij heeft geleerd. Valt het geluid weg? Nee, oh. Dat hij heeft geleerd te danken. Al die aardse omstandigheden. Maar hij bidt wel. Een gebed naar Gods wil. Dat God ook vervult. En daarvan weet hij wel wat hij zal bidden. En dat doet hij ook. En ik ga u voorbeelden geven uit Efeze 1. Ik geef u een voorbeeld uit Efeze 3. Ik zou ook nog naar Filippenzen, naar Colossenzen, naar talloze andere schriftgedeelten gaan. Maar ik beperk me. En de lijn is deze. Dat Paulus bidt, ja, voor zijn broeders en zusters. En wat bidt hij dan? Niet voor gezondheid. Niet voor werk. Of niet voor, nou, noem maar wat aan. Nee. Hoezo? Interesseerde Paulus dat niet? Jawel, maar Paulus, voor die dingen dankte God, dankte Paulus God juist. En dat is zo'n geweldige les in ons leven. Ga God danken in alles van je omstandigheden. En als je de Heer gebeden hebt, prima. Maar leer dan ook juist dat gebed te laten verstommen in dankzegging. Maar wat niet verstomt is dit gebed. En nou ga ik verder lezen. U gedenkende bij mijn gebeden, en nou komt het. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, dat wil zeggen de oorsprong van al die heerlijkheid waar hij zojuist over geschreven had. Die heerlijkheid die God voornemens is aan ons te geven, aan Israël, en uiteindelijk de hele schepping daarmee te vullen. Die heerlijkheid, nou, de Vader van die heerlijkheid, hij zegt, opdat hij u geven een geest van wijsheid en van openbaring. Kijk, dat is van belang. Dan gaat het dus niet over aardse omstandigheden, maar dat we een geest zouden hebben en daardoor geleid zouden worden van wijsheid. Zodat je ook weet hoe je met die dingen zou omgaan. Dat je dat kunt toepassen. En van openbaring, dat wil zeggen dat je duidelijk wordt wat hij allemaal heeft mogen openbaren van Gods wegen, opdat hij u geeft een geest van wijsheid en openbaring in besef van hem. Ja, in de MBG-vertaling staat rechte kennis van hem. Dat is helemaal oké, maar er staat eigenlijk besef. Dat woord epignosis. Epignosis betekent gewoon, in de Concordant Version wordt het ook weergegeven met realization. Dat wil zeggen realisatie. Dat je, kijk, je kunt denken, kijk, en dit is een heel vitaal punt. Ik hoop dat u dat ook nu even er goed bij bent. Je kunt dingen weten, je kunt talloze dingen weten, zonder dat je het beseft. Als het alleen maar weet, is theorie. Zegt eigenlijk niks. Nou ja, natuurlijk, het begint bij weten. Natuurlijk, je moet eerst iets horen en weten, ah, zo zit het in elkaar. Ja. Maar dat is niet genoeg. Het gaat erom in ons leven, en dat is precies het gebed dat Paulus altijd weer bidt. Hier, maar overal, elders ook. En er zijn nogal wat gebeden die we in zijn brieven aantreffen. Kortere, langere. Maar hij bidt voor besef. Zodat we ons zouden realiseren. Ons ervan bewust zouden zijn. Ja, er staat hier besef van hem. Dat wil zeggen, besef van God. Nou, eigenlijk hadden we daar al even over. Namelijk dat je zou realiseren, er is één God. Die alles plaatst, alles beschikt. Ook alles daar gaat brengen waar hij het hebben wil. Besef van hem. Daarvoor bidt hij. En precies in lijn daarmee ook. Besef van hem. Verlicht de ogen van uw hart. Zodat gij weet, letterlijk staat er, waarneemt welke hoop zijn roeping wekt. En, ik lees meteen maar even verder, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Daar bidt hij voor. Nogmaals, niet voor de aardse omstandigheden, want daarvan zegt hij op voorhand, daar kunnen we God voor danken, want God geeft ons wat we nodig hebben. Don't worry, maak u in niets bezorgd. En inderdaad, be happy in hem. En hij bidt dat we verlichte ogen zouden hebben. Van het hart, hè. Zodat we zouden zien Waarnemen welke hoop zijn roeping wekt. Kijk, het is één ding om te weten van God is de redder van deze wereld. De redder van alle mensen. Nou, dat is ook al heel wat trouwens hoor. Ik weet niet of u de afgelopen week het nieuws een beetje hebt gevolgd in de christelijke wereld. Maar het grote item is in de christelijke wereld, dat is de hoop die zij hebben, de hel. Nou, gefeliciteerd, denk ik dan. Ja, het is, we lachen er nou om. Wij kunnen er ook om lachen, maar het is diep triest. U zegt, ja, maar er schuift een heleboel. Ja, dat is waar, ja. Er schuift een heleboel. Maar welke kant op, denk ik dan? Kijk, waar het om gaat is dat we niet zouden weten hoe er nu in christelijk Nederland gedacht wordt over de hel. Dat zal onze zorg zijn. Het gaat er niet om hoe men denkt over de hel. Het gaat erom wat de schrift zegt. Gaat die Bijbel ook open? Is men daarin geïnteresseerd? Daar liggen de antwoorden. En dan zou men het niet hebben over de hel. Ja, ik sta me een beetje op te winden, dat weet ik. En misschien op de verkeerde plaats. Maar ja, ik vind het diep triest. We hebben zo'n hoop van het evangelie. En de hoop van het evangelie is dat God de hele schepping daar gaat brengen waar hij het hebben wil. En dat is niet de hel, dat kan ik u wel vertellen. Dat is in heerlijkheid. Gelukkig worden er ook nog wat andere geluiden, zoals ik gisteren vernam op de EO, gehoord. En daar ben ik God erg dankbaar voor. Toch nog wat waarheid, gelukkig. Maar dat we zouden weten, ja, want daar kom ik nu op. Het is één ding om te weten wat de hoop van onze roeping is, hè. Ja, wat God voor ons, voor de gemeente in petto hebt. En je kan, dat je het kan zeggen van, nou nee, dat staat er geschreven en zo is het. Ja, nou is prachtig. Daar begint het mee. Je moet het eerst weten. Maar het moet niet bij weten blijven. Dan is het alleen om een theorie. Het gaat erom dat je het gaat beseffen. Dat je verlichte ogen gaat hebben en dat je waarneemt die hoop van zijn roeping. Dat is wat wij noemen uitzicht. Dat is het woord eigenlijk wat hier helemaal in past. Is dat een... Ja, wat is die hoop nou voor ons? Is dat maar iets van wat je weet? Nou ja, een lichtpuntje of zo. Of is dat dat schitterende, dat stralende perspectief? Wat zie jij in je hart? Is dat inderdaad dat machtig licht? Ik ben er vast van overtuigd. Dat is absoluut zeker. Als we maar een glimp zouden hebben gezien van de heerlijkheid die God voornemens is te geven aan uiteindelijk heel de schepping. Dat zou ineens al onze zorgen doen verdwijnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ik bezoek elke vrijdag een vrouw in Hilligersberg, die zit in een karretje en die kan helemaal niks meer. En het is diep en diep triest wat je naar de mens gesproken, wat die meemaakt. Ze is 42 jaar en ze kan helemaal niks meer. Ze heeft niet lang meer te leven. En ze kan bijna niks zeggen. Ze kan niks meer zien. Maar er gaat bijna geen keer voorbij dat ze spreekt over die woorden in Romeinen 8. Ze kan nauwelijks uitspreken. Je moet er echt goed bij zitten, anders versta je het niet eens. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Kijk, dat is hoop. Dan zit je hier in een karretje te wachten eigenlijk op het moment dat de Heer je wegneemt, dat het lijden over is. Ja, maar de echte schat zit natuurlijk van binnen, hè? Niet de omstandigheden. Daar kom je dan achter. Dat stelt helemaal niks voor. Er zijn mensen die in de meest comfortabele omstandigheden diep ongelukkig zijn. En je hebt mensen die in een karretje zitten, helemaal niks meer kunnen. En die een schat van binnen hebben waar je jaloers op bent. Geweldig. Nou, Paulus spreekt hier over die schat. Hij zegt, ik bid ervoor. Kijk, het is één ding om te weten dat die heerlijkheid in het woord staat opgetekend. Ja, maar het gaat erom, beseffen we het? Besef, hebben we verlichte ogen van het hart? Kijk, en dat bidt hij. Hij buigt zijn knieën, dat we dat zouden beseffen. Dat we zouden weten, die hoop, nee, dat we zouden beseffen en zouden zien. Zicht zouden hebben op die hoop van zijn roeping. Hoe rijk we zijn. Het is één ding om te weten, het is één ding om verschrikkelijk rijk te zijn. Maar als je het niet weet, als je het niet beseft, heb je er nog niks aan. Kijk, en dat is de grote ellende, denk ik echt waar. Ook voor ons als gelovigen, laten we gewoon maar de hand in eigen boezem steken. Je kunt zeggen van ja, we zijn heel erg rijk. Ja, leef je er ook uit of leven we gewoon altijd zwaar onder de maat? Leef je een rijk leven? Een waardevol leven? Als je dat niet, als je niet die rijkdom bekent, kun je ook niet de Heer waardig wandelen hoor. De Heer waardig wandelen is niks anders. Dat betekent niet dat je netjes allemaal het geëikte paadje gaat. Kom nou, een waardig leven is dat je een leven kent dat waarde heeft. Dat je dat hem waardeert. En dat waardeert dat wat hij in zijn woord heeft gesproken. Dat elke stap die je zet in je leven in het bewustzijn is wat hij geeft. Kijk, dat is zinvol gebed. Voor aardse omstandigheden weten we het niet. Nee, maar dit weet ik wel. Dit wil God in ons leven. Het is het beste gebed wat je voor elkaar kunt bidden. Ja, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte van zijn macht. En dan gaat hij verder spreken over de kracht die God heeft bewezen toen hij Christus uit de doden deed opstaan. Die kracht staat ons zo ter beschikking. Transformeert hij ons ook mee. En dan ga ik naar Efeze 3, want ik moet nu echt doorgaan. Efeze 3, daar lees je weer dat Paulus. Weer een gebed van hem. En dan zegt hij, om die reden buig ik mijn knieën. Hij heeft net in het voorgaande van Efeze 3 had hij gesproken over het geheimenis dat hem geopenbaard was. En over de onnaspeurlijke rijkdom die hij onder de natiën mocht bekendmaken. En dan zegt hij, om die reden buig ik mijn knieën. Voor de Vader. Nou, wie alle geslachten, ja, wie elke familie in hemel en op aarde genoemd wordt. En nou komt het weer. Exact, nou niet exact hetzelfde, maar dezelfde trant van bidden. Weer niet dat die aardse omstandigheden, maar waar gaat het nou om? Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is dus de maatstaf, hè? Zoveel, naar betekent in overeenstemming met. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens. Dat is niet dit trouwens. Nee hè. Ja, we zeggen de innerlijke mens versterken. Dat is ontleend denk ik aan dit vers. Maar die innerlijke mens is niet de buik. Dat is typisch weer hoe wij de dingen een slag draaien. Verdraaien bedoel ik. Nee, de inwendige mens is de mens die je niet kunt zien. Dat is de binnenkant. Het hart waar het werkelijk om gaat. Het centrum. Ja. Dat je daar met kracht gesterkt wordt. Als je verlichte ogen hebt. Als je uitzicht hebt. Als je besef hebt van hem. Als je weet en realiseert hoe rijk je bent. Nou, dan sterkt hij je met kracht en in de inwendige mens. En ik sla nu weer een paar versen over. En dan zegt hij, opdat we samen met alle heiligen. Met al diegenen die de Heer heeft uitgekozen en apart heeft gezet. Opdat we in staat zouden zijn te vatten. Hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte is. Dat is onvoorstelbaar. En dan, hij gaat nog verder. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Poepoe, dat is een hele mond vol. Ook hier weer dat overtreffend. Dit is te veel. Hoe is het mogelijk dat je zo in het leven kan staan? Je zou haast zeggen, dit kan niet. Dat je samen met alle heiligen, dat je een indruk nu al hier krijgt van dat wat God gaat geven en gaat realiseren. De hoogte en de diepte, de lengte en de breedte. Want het is, zo zingen we het toch, hè? En kleine kinderen, ik vond het altijd prachtig om te zingen als klein kind al. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als de zee. En diep, diep, diep als het waterblauw. Dat is zijn liefde voor jou. En voor heel die schepping, voor elk mens, wie je ook bent, maakt allemaal helemaal geen barst uit, als ik het even zo onbescheiden mag zeggen. Hij houdt van jou. Onvoorwaardelijk en hij laat je ook nooit los. Er kan misschien nog een hele diepe weg te gaan zijn, maar hij brengt jou daar waar hij je hebben wil. Want hij heeft een plan. En hij is God. En hij doet gewoon wat hij wil. Gisteren hoorde ik nog iemand zeggen, of diezelfde omroep die ik net ook noemde. Een dame die zei van, ja, God kan dat wel willen, maar helaas, dat gebeurt niet. Ja, echt, nou, vrijwel woordelijk zoals ik het nu zeg, werd dat zo gezegd. Helaas, helaas voor God. Dan heb je een zielige God. De God die Paulus predikte is nog steeds de onbekende God hoor. Dat is een godje namelijk. Die ze op een voetstuk hebben gezet misschien. Maar hij is onbekend. Nou, de God. En wat hij kan. Dat je zicht gaat krijgen. Besef van wat hij geeft. Totdat je de liefde van hem zou kennen. Hier ook weer kennen. Werkelijk zou kennen en zou beseffen. Zo groot. Ik kreeg vorige week van iemand een mailtje. Vond ik zo prachtig. Die was onlangs in aanraking gekomen via het internet. Ook met die boodschap van de apostel Paulus. En het hele gezin, ze waren er helemaal kapot van. Ergens in het noorden van het land. Kapot van, ik bedoel, helemaal ondersteboven. Ze schreef me dit. Dat maakte indruk. Ze schreef dit, een stukje uit die mail. Als we het woord openen, dan lezen we allemaal nieuwe openbaringen. Het is echt prachtig. De Heer, dan moet je eens kijken, dat is een interessant probleem hoor. De Heer moet ons geluk zelfs draagbaar maken. Want anders is het te veel. Zoveel rust. Zoveel vrede. Eindelijk. Want het was een hele zoektocht aan vooraf gegaan. En nu dit. De Heer moet ons geluk zelfs draagbaar maken. Dat je zegt van ik kan die vreugde dat niet aan. Daarom krijgen we straks ook een nieuw lichaam. Want anders kunnen we dat geluk niet aan. Hè? Dan slaan alle stoppen door. Dan slaan we op tilt zeg maar. Dat meen ik echt. Toen Paulus één glimp had gezien van dat licht. Was hij 3 dagen ineens blind. Gewoon met zijn fysieke ogen. Ja. Waar het om gaat is dat we verlichte ogen hebben. En dan worden we vervuld tot alle volheid Gods. En dan zou je zeggen van ja dat kan niet. Nou en dan eindigt Paulus met deze woorden. En dat doe ik dan ook maar. Hem nu. Die machtig is meer dan. Ik citeer uit de Statenvertaling. Die is wat beter. Hier. Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken. Ik moet even goed inzoomen op deze formulering. Dat is allemaal van die superlatieven. Die machtig is meer dan overvloedig, dus overvloedig vind ik al heel erg, veel. En meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. Wij bidden altijd maar over deze aardse dingen enzovoort. Nou, weet u wat hij doet? Dat gaat daar ver bovenuit. En zelfs wat wij maar denken. En wat ons leven betreft, ach mensen. Paulus zegt, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. En ik richt mij op dat waar het werkelijk om gaat. Wel, hij is bij macht dat in jouw leven te geven. Je ogen te verlichten. En te doen beseffen hoe rijk je bent. Naar de kracht die in ons werkt. Hem nu, zeg ik, schrijft Paulus. Zij de heerlijkheid in de Ecclesia. Nu, degene die nu uitgeroepen worden. Tot dat selecte gezelschap mag je dan behoren. Ik hoop tenminste dat velen van u dat hier echt ook van harte mogen beamen. Zeggen van ja, inderdaad. Die boodschap is bij mij in mijn hart geland. En anders komt dat. Buig je knieën nou maar net zoals Paulus. Dat is het beste wat je kunt doen. Voor hem. Hem nu, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Ecclesia. Door Christus Jezus in al de geslachten. En dan zegt hij letterlijk niet tot in alle eeuwigheid. Maar van de aion der aionen. Want als de Heer straks terugkomt. Dan breekt niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dan eeuwig wel, eeuwig wee, hemel of hel. Ach nee mensen. Er is toch zoveel meer. Tijdperken zijn er nog te gaan. Waarin God zijn voornemen zal uitwerken. En als een steen in de vijver worden die cirkels steeds groter. Totdat uiteindelijk de hele vijver, zeg maar, tot de rand toe bereikt is. Heel zijn schepping zal in die glorie delen. Dat is de hoop van zijn roeping. Uitzicht. En dat we inderdaad verlichte ogen van het hart zouden hebben. Die dat zouden zien. Daarom zouden we bidden. Amen.